Wij zijn er echt heilig van overtuigd dat er vroeger iets heel raars is gebeurd. Namelijk dat we allebei van de trap af zijn gesprongen en dat mijn broer ons heeft opgevangen. Ik heb nog een kwartier over. Zal ik je voeten masseren of zal ik je chakra's doormeten? En ik zag gewoon echt iemand aan het voeteneind staan.
Heel toevallig dat heel veel mensen ineens een hoed omschrijven, terwijl vandaag de dag loopt er niemand meer met een platte hoed.
En dan heb ik een soort ervaring alsof ik echt dood ga. En dan word ik ook echt zo van mijn eigen bijna doodsroggel word ik dan wakker. Omdat ik...
In de donkerste krochten van het menselijk brein vormen zich dingen om bang voor te zijn. Verhalen vol geesten, mysterie en moord. Alles wat niet in het daglicht thuis hoort. Dus leun achterover, gooi je voeten van de vloer. Maar wees op je hoede, want horror ligt op de loer.
Welkom bij deze extra. Ja, er gaat heel veel gepraat worden, want deze extra is geen verhaal, maar een interview. Dus ik ga de intro niet veel langer maken dan nodig. Tipje van de sluier, dit is een interview met Yvonne. En hetgeen wat zij meemaakt heeft te maken met het laatst geüploade verhaal. Zij maakt dat namelijk in werkelijkheid ook mee. Ik zou zeggen, geniet van het interview en laat me vooral even op Instagram weten wat je ervan vindt. Zodat ik ook weet of ik dit misschien vaker moet doen. Hij staat aan.
Ja, bij mij staat hij ook aan. Hallo, nou, ik ben Yvonne van de twee.
Ja.
Lilo is er niet bij, van... maar ja.
Nee, maar het ging ook wel een beetje speciaal om jou natuurlijk vandaag.
Ja, klopt, ja.
Ik zou zeggen, begin gewoon eens, vertel eens wat over jezelf. Dan gaan we, ja, steken we vanzelf al af, denk ik.
Het voelt altijd meteen als een sollicitatiegesprek, hè? Als je, ja
ik ben niet... Geen druk of verder, maar je moet het wel in één keer goed doen.
Ja. Nee, ik ben hier vol 35 jaar, woon in Amersfoort, maar kom uit het mooie Brabant. Dat hoor je ook wel. En ik heb een podcast, net als jij. Daar kennen we elkaar ook door, dus dat is wel leuk. En daarnaast werk ik fulltime bij een uitvaartverzekering als content marketeer. Ja, dus ik zit al een beetje in die hoek. En ik heb hiervoor bij de politie gewerkt en daarvoor bij een mediabedrijf. Dus ik kom echt wel uit de media, maar niet zozeer de audio, maar meer de videohoek. Dus weer een andere manier van verhalen vertellen. Ja. En jij?
Even. Wat doe jij zoal voor je werk dan?
Ik bedenk campagnes om mensen bewust ervan te maken dat ze doodgaan en dat ze dat ook bespreekbaar moeten maken. En dat ze daar ook de financiële middelen voor moeten regelen, zeg maar. Of dat nou sparen is of wat dan ook. Maar een uitvaart is best wel duur en dat weet niet iedereen. En ja, sommige mensen komen er dan pas achter als het al te laat is. Of moeten bijvoorbeeld een dierbare op een hele sobere manier begraven of cremeren omdat ze het geld niet hebben. En wij proberen een beetje meer bewustwording te geven van dat het... Ja, het gaat iedereen ooit een keer overkomen en daar zit ook een kostenplaatje aan. Er zitten materialen, heel veel werk zit erin, heel veel liefde en aandacht. En dat is eigenlijk wat ik doe. Dus bekijken hoe we mensen dan op zo'n manier kunnen bereiken. En heel veel uitleg geven over wat er allemaal gebeurt bij uitvaarten en...
En is daar overlap in met het podcasten? Zijn er dingen die je in het podcasten gebruikt die je vanuit je werk doet?
Nou, ik denk wel dat ik het bezoeken van begraafplaatsen en zo, dat ligt natuurlijk wel heel nauw aan mijn werk. Ik moet wel zeggen dat ik wel even heb gewacht met het vertellen over de podcast op mijn werk. Omdat ik dacht van ik weet niet wat ze daarvan gaan vinden. Maar iedereen vindt het heel leuk. Ja, maar ik ben ook wel een beetje de gothic van het team, zeg maar. Dus, nou, Ja.
Nou, het valt me mee. Ja, voor de luisteraars, ik kan haar zien.
Ja.
Daar hebben we het net al even over gehad. Het valt allemaal wel mee, hoor. Zo extreem zou ik het niet omschrijven.
Nee, heel casual, maar wel altijd in het zwart. Ja, precies. Dus,
ja.
Ja.
Nou, voor jou, misschien komt het niet eens in de uitzending, maar ik ben Ben. En dat weten mijn luisteraars natuurlijk al.
Ja.
Voordat ik dit ging doen, heb ik gesolliciteerd als voor Clinic Clown.
Oh,
dat hoopte ik te gaan doen met mijn creativiteit. En het is nu een iets luguberdere vorm van creativiteit geworden. Dus,
ja, en ik heb dus niet extreem, maar ik hou dus niet van clowns. Alleen als ze eng bedoeld zijn, maar niet, nee. Ja.
Oké. Okay. Nou, sorry.
Nee, maakt niet uit.
Maar ik ben het niet geworden, Maar ja, goed, zo ben ik hier beland. Ik verdien helemaal niks met de podcast, dus ik moet daarnaast gewoon werken. En dit is echt puur hobby. Ja, dus,
hetzelfde hier.
Zo ben ik hier beland.
Ja, en dat is ook eigenlijk niet onze ambitie. Want sommige mensen zeggen wel eens van, oh, maar het gaat best wel lekker. En moet je dan niet achter een betaalmuur of dit of dat? Dan denk ik echt, nee. Dit doen wij juist om te zorgen dat alle mensen daarnaar kunnen luisteren. En niet omdat we hier ons werk van willen maken of zo. Het is meer omdat we iets willen maken wat we zelf niet konden vinden. En dan is het heel zonde om dat dan meteen ergens achter te gaan zetten, dat niet iedereen erbij kan. Tenminste, dat is een beetje mijn filosofie.
Ja, want dat is wel interessant, want ik heb natuurlijk ook jouw Insta of jullie Insta een beetje gecheckt. Jullie deden eerst een reisblog,
ja,
toch?
Ja, klopt. Ja. Nou, ik had altijd al het idee dat ik een reisblog wilde maken over een beetje ongewone en dan wel echt duistere plek, want je hebt bijvoorbeeld ook Atlas Obscura en die doen dan bijvoorbeeld ook hele gekke, vreemde plekken. Maar ik merkte gewoon als ik op vakantie ging, dan wilde ik altijd weten van waar kan ik dan heen, waar dan een soort bijzondere en duistere geschiedenis aan zit. Maar daar was ik altijd heel veel research aan doen, wat ik nu ook doe voor de podcast. Maar goed, dan bespaar ik andere mensen de pijn. En dan maakte ik hele kaarten en dan zocht ik helemaal uit van waar ik dan heen moest en wat de achtergrond was. En mijn ouders zeiden ook altijd van, oh, je moet een soort tourguide worden, want je weet gewoon alles over de plekken waar je heen gaat, zeg maar. En toen was altijd mijn idee om daar een blog voor te hebben. Dus ik had al heel lang een domeinnaam en zo. En uiteindelijk leerde ik Lilo kennen. Dat is nu een hele goede vriendin van mij. En toen zei ik van, nou, lijkt het je leuk om ook mee te werken aan dat blog? Want ja, in je eentje is maar zo alleen. En ik had wel een flinke database met foto's en plekken en verhalen en zo. En zij heeft weer andere delen van de wereld gezien dan ik. Dus zij is heel meer gefocust op Azië. En ik meer op de westerse landen. Dus het was een mooie aanvulling. Maar wij kwamen er wel achter dat allebei fulltime werken, allerlei dingen er nog naast, dat schrijven, dat bleef eigenlijk maar liggen steeds. En toen kwam het een beetje op gang. En toen begonnen mensen te zeggen, oh, misschien moet je het in het Engels doen, want anders heb je zo'n klein publiek. Dus toen hebben we, denk ik, anderhalf jaar gewerkt om alles wat we in het Nederlands hadden naar het Engels om te schrijven.
Oh, oh, lekker.
Ja, en toen merkten we toch dat we dat allemaal niet gingen posten en zo. En toen, ik zie haar geregeld en wij kunnen allebei heel veel praten. Dus toen zei ik van, nou, misschien moeten we eens een keer voor de grap een podcastaflevering opnemen. En dat beviel eigenlijk wel. Dus,
Ja, ik kan me wel voorstellen. Ik had in één aflevering had ik een vriend, een bekende van me over, die ook een stem insprak. Mm-hmm. En ik merk, het is echt heel gezellig om samen te podcasten.
Ja, ja.
Het is echt heel leuk. Dus
ja.
Ik snap daar de charme wel van.
Alleen wat het dus het lastige is, wat wij net ook een beetje hadden, dat je eigenlijk vooraf al van alles wil bespreken. Dat heb ik met haar dus ook. Dus dan heb ik iets heel leuks meegemaakt of iets heel, of heb ik iets op de planning staan dat ik ergens heen ga of zo. En dan komt zij om de podcast op te nemen. En dan moet ik eens echt zeggen van, vraagt ze, ja, en hoe zijn je plannen? Wat ga je nog doen? En dan moet ik echt zeggen van, ja, dat moeten we even bewaren voor de podcast. Om dan te zorgen dat de reactie spontaan blijft of zo. Dus dat,
Ja, precies. Ja. Ja, we gaan het niet meer geheim kunnen houden. Je hebt het stiekem al een beetje verklapt. het was eigenlijk de bedoeling dat we elkaar pas gingen spreken zodra we al aan het opnemen waren.
Ja.
Dat is een beetje mislukt. Maar dat denk ik ook wel. Terwijl je praat, komen de vragen vanzelf. En ik heb er uiteraard wel een aantal voorbereid, want we moeten straks nog een beetje een duistere hoek
in.
Ja,
klopt.
En daar wilde ik wel de juiste vragen stellen. Maar uiteindelijk, het gewone gesprek is natuurlijk net zo interessant.
Ja.
Want de dingen die je niet hebt voorbereid, die komen nu ook naar boven.
Ja, precies. Ja, ja. Zodat ja. Ze, bijvoorbeeld dat ik vandaag gefigureerd heb als overleden persoon op mijn werk. Ja. In een fotoshoot. Ja. Ja.
Dat is best bijzonder. Ik bedoel, daar heb je toch ook alweer een stukje overlap.
Ja, het was gewoon even nodig voor een foto. Dus nou ja, en ik was er. Dus. En ik vind het helemaal niet eng. Dat is ook wel. Ik denk dat dat de grootste overlap is met de podcast. Dat ik vind eigenlijk, het fascineert me alleen maar. Dus ook mijn werk fascineert me heel erg. En ik vind dat niet eng. En ik vind het ook niet raar om daarover te praten of zo. Er zit geen schaamte of terughoudendheid in. Dus dat is wel.
Dat is wel interessant. Want ik heb laatst zelf. Ging het door mijn hoofd van het feit dat ik die verhalen schrijf, maakt dat me nou juist dapper en onverschrokken? Mm-hmm. Of maakt het eigenlijk dat ik een enorme scheidluis ben, omdat ik alles zo eng vind en dat ik dan denk, oh, dan schrijf ik daarover, want dat is lekker eng. Dus als ik jou nu hoor, dan denk ik, ja, nee, jij hebt dat totaal niet, dat je iets eng vindt waarschijnlijk.
Nee.
Maar waarschijnlijk is mijn drijfveer juist dat ik dingen eng vind. Het klinkt dan misschien heel dapper dat ik dat allemaal zelf verzin. Of dat ik een of andere psycho ben, maar ja.
Nee, ik vind dat heel eigenlijk cool. Ik heb ook echt. Ik keek vroeger altijd CSI en toen dacht ik altijd van, hoe cool is het dat die mensen al. Nou, hoeveel seizoenen CSI zijn, ik geen idee hoeveel. Maar dat ze elke aflevering, 400 afleveringen lang of zo, een nieuwe manier van sterven kunnen bedenken. Ik dacht echt, dat vind ik zo cool. Maar dat heeft dus heel erg te maken met ook je eigen angsten en je eigen referentiekader. Dus het is juist heel leuk. Ja. Maar ik ben ook wel eens een scheiter, hoor. Maar dan voor hele andere dingen. Ik ben bijvoorbeeld altijd bang dat ik word aangereden.
Huh?
Ja.
Hoe dan? Hoezo?
Ja, dat denk ik gewoon. Als ik dan bij de straat sta, denk ik, oh, nu kan iemand me zo aanrijden. Ja.
En wat maakt dan dat in jouw hoofd een reële kans is of zo?
Geen idee. Dat zit gewoon altijd in. Ik heb altijd een soort worst case scenario in mijn achterhoofd. Maar daardoor ben ik dus denk ik nergens bang voor. Omdat ik altijd overal zie wat er mis kan gaan. Dus er is altijd gevaar. Dus ik vind, zeg maar, ja, ik vind het een niet enger dan het ander. Ja. Moeilijk om uit te leggen. Maar
ja. Nou, ik vond het wel interessant. Dan kun je zeggen dat het in ieder geval altijd meevalt. Als je van het ergste uitgaat en er gebeurt niks, dan.
Ja, dat is zeker zo.
Maar die angst voor dat aangereden worden blijft bestaan dus?
Ja, is wel minder geworden door de jaren heen, hoor. Maar ik heb ook medicatie die daarbij helpt, moet ik zeggen.
Oh.
Maar dat maakt niet uit. Ja, nee, dat. Dingen bestaan gewoon, ik vind het ook helemaal niet zo erg, hoor. En nu ik zelf auto rijd, vind ik het ook wat minder eng allemaal. Want dan denk ik, mensen letten wel op, want je krijgt niet zomaar je rijbewijs en zo. Maar ik ben me er wel altijd bewust van, ja.
Ben je wel eens aangereden dan?
Nee.
Oh.
Nee.
Nee. Nou, ik lach. Het is niet uitlachen, het is gewoon verwarring of zo.
Ja, maar, nee, ik heb wel heel veel andere ongelukken gehad. Want doordat ik dus nergens bang voor ben, ben ik ook best wel roekeloos. Dus ik heb ook heel veel littekens en operaties en dingen en gewoon verwondingen altijd. Nu, ik zit nu ook weer onder de krassen en de brandblaren en zo. Dus ja, het maakt me wel een beetje roekeloos. Maar ik ben nooit aangereden. Nog niet.
Oké.
Wie weet. Maar
even om meteen een brugje te slaan, hè, over angst. En wat ik iets heel spannends vind en waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben bij jou, is het paranormale.
Ja, het grappige is dat ik dus niet de paranormale ben van de twee. Lilo is.
Dat is Lilo.
Dat is Lilo echt. Ja, die heeft ook in Indonesië gewoond en daar heeft ze echt dingen meegemaakt. En daar zit het ook heel veel meer in de cultuur. En ik ben super nuchter. Soms iets te, denk ik. Alleen zeg ik wel altijd, ik geloof voor 99% niet in geesten. Maar ik reserveer 1% voor als ze wel bestaan. Want ik denk dus, als ze wel bestaan en ik de hele tijd zeg ze bestaan niet, dan gaan ze me een keer opzoeken. Dus het is een soort safety.
Ja, dat is heel herkenbaar.
Ja.
Ja. Toen ik wat jonger was, nou, ik weet niet eens meer hoe oud ik was, ik denk een jaar of 13 of zo, toen leerde ik iemand kennen en die zei dus geesten te zien.
Ja.
Nou, dat was ook een, om het zo te zeggen, een alternatief type. Mm-hmm. Hartstikke leuk mens verder. Maar zodra ze dat vertelde, ik moet zeggen, ik werd daar gewoon een beetje bang van of zo. Ja. En dat heeft me best wel bezig gehouden. Eigenlijk pas toen ik echt jaren ouder was, begon ik er wat rationeler naar te kijken.
Ja.
Maar toch interessant wat het met je doet. En op zich is dat al reden genoeg om te denken dat als het zoveel met je doet, dat het ook niet voor niks is of zo.
Nee, en ik denk altijd van als je maar genoeg zaadjes in iemands hoofd plant, dan gaat dat een eigen leven leiden. Dat zeggen wij in de podcast ook best wel vaak. Of ik zeg dat in ieder geval vaak. Dat als je weet dat er mensen dood zijn gaan in een huis, ervaar je alle geluiden al heel anders. Mm-hmm. En als je zou zeggen, nou, in dit huis is nooit iemand dood gegaan, dan, en je hoort gekraakt, dan denk je, oh, dat is gewoon een balk of dat is gewoon een deur. Of, maar als iemand zegt van, ja, hier zijn 25 mensen vermoord, dan wordt die kraak mm-hmm. ineens heel anders, omdat je een ander referentiekader hebt. En ik geloof heel erg in die verbeeldingskracht van mensen die daarin zit. Maar van de andere kant zijn er ook wel dingen die je gewoon niet kan verklaren. Maar je hebt van die mensen die dan zeggen, vroeger waren ook dingen, bepaalde dingen niet te verklaren. Zoals onweer of dat soort dingen. En werd dat ook aan iets bovennatuurlijks toegeschreven. Dus misschien zijn de dingen die we nu niet kunnen verklaren over 100 of 200 jaar wel te verklaren. Nou, dat.
En wat voor dingen zijn nu niet te verklaren bijvoorbeeld? Heb je daar een voorbeeld van?
Nou, ik denk wel, je ziet wel eens van die dingen, bijvoorbeeld dat mensen op een plek komen en dat dan alle batterijen in één keer uitvallen of zo, weet je wel, van een apparaat of zo. Nou, dat soort dingen, daar heb ik geen natuurkundige verklaring voor. Alleen, denk ik dat daar wel een verklaring voor zou kunnen worden. Maar nu wordt het dan toegeschreven aan een geest. Of bijvoorbeeld mensen die wakker worden met krassen en blauwe plekken en zo. Dat ik denk van, ja, misschien is dat wel een soort ziekte die we nog nooit goed hebben onderzocht. Of, nou ja. Maar het heeft ook wel weer iets moois om daar iets achter te zoeken. Dus nou, het hoeft niet opgelost te worden nu.
Ja. Jij bent goed in bruggetjes slaan, hoor ik. Wakker worden met krassen en blauwe plekken.
Was niet bewust.
Nee, maar dat was wel goed. Want wat er is gebeurd, waarom wij eigenlijk dit interview hebben. Eén, omdat ik, en ik hoop jij ook, het superleuk vindt om een keertje met een andere podcaster te spreken. Ja. En ook wel leuk om dat te delen met onze luisteraars. Ongeveer in dezelfde categorie, zeg maar. Jullie hebben spannende content. Ik heb spannende content. Dat van jullie is iets meer op feiten gebaseerd. Dat van mij is iets meer fictie.
Ja, feiten, tussenaan.
Al meng ik ze wel eens. Ja, nee, goed. Ja, heb je ook wel een goed punt.
Ja.
Feiten. Het is in ieder geval een feit dat die verhalen er rond te gaan.
Ja, precies. Ja.
Snap je? Dus, ja. Maar inderdaad, dus het is een beetje een duistere hoek. Maar jij hebt gereageerd op een post van mij over het verhaal met open ogen.
Ja,
op het moment dat we dit opnemen, is dat het laatst geüploade verhaal.
Ja.
En wat was jouw reactie?
Nou, dat ik het herkende, omdat ik ook slaapverlamming heb. En niet helemaal in de vorm zoals in het verhaal, maar wel een groot deel. En het is best wel, het is een heel interessant verschijnsel. En ja, jij wilde daar wat meer over weten, over hoe dat werkt.
Dus, ja, hoe, want je zegt nu, ik heb ook slaapverlamming.
Ja.
Ik had in mijn hoofd dat je het had gehad.
Ja, het komt en het gaat een beetje. Ik heb het veel erger gehad dan nu. Ik heb het nog steeds wel eens, maar dan hebben we het over 2 keer per jaar of zo. En ik heb het echt 10 jaar geleden of zo, had ik het echt heel regelmatig, ja.
Hoe oud was je toen?
10 jaar geleden was ik 25. Ik moest even nadenken.
25?
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
En voor die tijd had je het nooit gehad?
Jawel, ik denk het wel, maar nooit bewust. Net als ik heb al heel lang migraine, maar vroeger dacht ik gewoon, oh, ik zie kleurtjes en ik krijg ineens hoofdpijn en noemde het geen migraine. Dus ja.
Ja.
Wat
ja. Oh, maar dat is wel interessant dat je zegt van, ik heb het waarschijnlijk wel eerder gehad, want ik vanmiddag heb ik nog wat een verhaal geluisterd op YouTube ook over slaapverlamming. Mm-hmm. En dat was iets nieuws wat ik voor het eerst hoorde. Er werd namelijk verteld dat mensen die slaapverlamming ervaren vaak een soort tijdelijk geheugenverlies hebben of zo. Dus dat ze het meemaken, dat ze echt die angst ervaren, et cetera. En dat ze dan wakker worden en er bewust van zijn, maar later eigenlijk niet meer helemaal heugen dat ze het hebben gehad. Alsof je het een soort van wegdrukt of zo.
Ja, het ligt er een beetje aan wanneer het gebeurt. Omdat de keren die mij het meest bijstaan zijn keren dat ik ook echt wel iemand wakker heb moeten maken, bijvoorbeeld mijn man, omdat daarna, zeg maar, meteen daarna, omdat ik zo bang was. Dus dan blijft het je heel erg bijstaan, omdat het ook een heel intens moment is in je relatie of zo. Dat het heel, ja, bijna een soort paniekaanval, zeg maar. En dan blijft het je wel bij. Maar ik denk vroeger ook, ik had vroeger altijd heel veel nachtmerries en ik slaapwandelde heel veel als kind. Dus ik denk dat ik het vroeger ook wel gehad heb, maar dat kan ik dus niet heel bewust herinneren.
Oké. Ja, want slaapwandelen, voor de research die ik heb gedaan, ik weet niet, in hoeverre heb jij dit onderwerp trouwens geresearched? Dat is ook wel een interessante.
Niet zoveel, nee. Ik heb het gewoon geaccepteerd.
Heb je hulp gehad of zo, of niet?
Ja, ik heb eigenlijk sinds een paar jaar, heb ik, wat ik al zei, ik heb medicatie die überhaupt met spanningen en dat soort dingen helpt. En ook bij chronische migraine. Dus ik heb sowieso al wat dingen in mijn hersenen die niet helemaal lopen zoals het bedoeld is. En ik heb slaapapneu en ik heb rusteloze benen. Dus ik heb wel zo'n heel slaaponderzoek gehad. En daar heb ik allemaal medicatie voor. En sinds ik dat heb, gaat het eigenlijk stukken beter. Dus ik denk dat die rust in die remslaap en in goede slaapfases komen op de juiste momenten, dat heel erg helpt. En daar heb ik heb 2 jaar bij een vermoeidheidskliniek gezeten. En die hebben mij daar heel erg mee geholpen. Dus ja, ik denk dat daar ook wel wat winst is gehaald.
Ja, want wat wel grappig is, een stukje uitleg wat ik dus in die research heb gevonden is, dat legt dus heel mooi visueel uit met 2 knopjes. Zo van, joh, je hebt je slaap, hè, dat is het mentale gedeelte, en je hebt je slaap, dat is het fysieke gedeelte. Mm-hmm. En eigenlijk is slaapwandelen volgens mij het tegengestelde van slaapverlamming. Want dan slaap je dus mentaal, maar ben je fysiek wakker. En bij slaapverlamming dan ben je fysiek in slaap, maar mentaal wakker.
Ja, klopt. Ja, ik denk dat het ook gewoon misschien, dat slaapwandelen was echt toen ik heel klein was. Misschien dat het gewoon überhaupt verschillende slaapstoornissen, hè, zoals bijvoorbeeld apneu of ook rusteloze benen en zo, dat gewoon een beetje hand in hand met elkaar gaat. En dat toch een beetje hetzelfde stuk van je hersenen gebruikt. Maar ik weet niet waarom dan, op welk moment ik dit heb en op welk moment ik dat heb. Ja, geen idee. Okay. Jij weet meer dan ik, denk ik.
Goed. Ik zoek het ook maar van Wikipedia of zo, hè, en YouTube. Dus ik ben ook nog steeds geen arts of iets dergelijks. Maar ja, ik vind het wel interessant. En ik doe dat in mijn verhalen ook wel vaker. Ik vind het heel interessant wat je hersenen kunnen doen. Mm-hmm. En ik vind het misschien nog wel interessanter, om even terug te komen op het paranormale, om je af te vragen wat nou eigenlijk de werkelijkheid is. En dat is, dat vind ik heel boeiend, want ik vergelijk bijvoorbeeld ook met sectes, heb ik overigens ook een verhaal over geschreven.
Ja.
Je kunt iets wat voor de grote meute niet is, toch als waarheid zien. En je moet ervan uitgaan dat, ook al zegt iedereen Pietje is gek, dus 1000 man die vindt allemaal hetzelfde en er is er eentje die vindt iets anders, je moet altijd wel de mogelijkheid openlaten dat misschien Pietje niet gek is en dat die andere 1000 gek zijn. Statistisch gezien is dat bullshit natuurlijk, dat is echt onzin. Maar stel je toch eens voor, en die gedachte gaat altijd door mijn hoofd, stel je nou toch eens voor dat, en dat maakt dingen eng.
Ja, dat is een beetje die 1% waar ik het over had. Dat ik soms denk van, ja, ik ben heel stellig van, er bestaat geen geesten, maar inderdaad, maar wat nou als ze er toch zijn en ik dan de hele tijd roep dat ze er niet zijn, weet je wel? Dat zet ik mezelf dan een hak of zo. En wat ik wel grappig vind is dat je zegt, hè, met dat paranormale, is mijn ouders, die waren een beetje van die New Age jaren 90 types, die hebben het wel in het paranormale gezocht vroeger, dat ik heel slecht sliep. Dus die hebben echt zo iemand met een wiggelroede laten komen om te kijken of hoe de energiebanen onder mijn kamer waren, zeg maar. Die bleken dus niet goed te zijn. En toen hebben ze mijn bed verplaatst. Dus die hebben het wel wat meer in de spirituele hoek gezocht. En ook naar een homeopaat genomen en zo. En ik had vroeger altijd een soort onzichtbaar vriendinnetje. En ik dacht ook altijd dat een geest was. Maar ja, dan denk ik nu wel eens van, ja, misschien was het helemaal geen verzinsel. En was het wel echt een geest, weet je wel. Want ik was er zo van overtuigd dat een geest was. Nou ja, bewijs het maar eens. Ja.
Ik had vroeger met een goede vriend van mij, had ik ook een fantasievriendje. Vriendje. Die heb ik ook al beschreven. Sjaak was dat. Ik weet even niet meer het verhaal. Maar die heb ik natuurlijk veel enger gemaakt dan het was. Dat was gewoon een spel wat wij speelden. Dat noemden wij ook gewoon fantaseren. En dan deden we gewoon alsof die persoon er was. Dat was altijd diezelfde. En we moesten monsters verslaan of zo. Dus een super platgeslagen, onzinnige fantasie. Dus ik maak me daar niet echt zorgen om dat het een geest is of was. Maar wat ik wel hoor bijvoorbeeld van mijn moeder. Die zegt dan van, ja, jullie waren wel een stelletje ongeregeld hoor. Want jullie liepen de juf te slaan en te schoppen op school. En dan Sjaak die zei dat jullie dat moesten doen.
Oh,
nou, kan ik me niks meer van herinneren. Maar ik kan me voorstellen dat je als juf daar staat en denkt, wat bezielt deze gekke kinderen? Die zeggen dat iemand die hier is, zegt dat ze mij aan moeten vallen. Die kinderen zijn helemaal gestoord. Wat, zien ze spoken of zo? Dus jij het over fantasievriendjes hebt, denk ik ineens, oh ja, ik heb ook zoiets meegemaakt.
Ja, en ik heb dus ook, ik heb met mijn broertje, wij schelen 1,5 jaar of zo. Wij zijn er echt heilig van overtuigd dat er vroeger iets heel raars is gebeurd. Namelijk dat we allebei van de trap af zijn gesprongen en dat mijn broer ons heeft opgevangen. Maar mijn broer zal dan toen 4 jaar oud geweest zijn. Maar waarschijnlijk is het een droom geweest die wij allebei hebben gehad. Of we hebben dat verhaal ooit tegen elkaar verteld toen we klein waren of zo. Maar dat zit zo in onze herinnering gegrift. Wij weten allebei precies waar dat is gebeurd. Maar dat is gewoon nooit gebeurd. Alleen, ik denk dat we dat ook als kinderen dan verzonnen hebben of zo. Maar dat het zo realistisch heeft gevoeld, dat dat nog steeds een, heel raar.
Ja. En ik denk wel eens dat kleine kinderen, dat is net als wat ze nu heel veel zeggen met geest en paranormale dingen. Dat bijvoorbeeld huisdieren, katten, honden, maar ook kleine kinderen, dat wel kunnen of zo. Dat wij als we ouder worden, dat we rationeler worden en daardoor een stukje in onze hersenen afsluiten, waarvan we zeggen, ja, maar dit is niet realistisch, dus dit zie ik niet meer. En dat je als kind nog niet het verschil snapt tussen wat is echt en wat is niet echt, maar waardoor je ook een stukje in je hersenen hebt wat open staat voor dingen die paranormaal zijn, waardoor je ze wel kan zien waar iemand die volwassen is dat niet kan zien of zo. Ja. Interessante theorieën.
Ik vind het heel grappig. Ik was een keer bij zo'n masseur en die zei, masseuse, en die zei, ik heb nog een kwartier over. Zal ik je voeten masseren of zal ik je chakra's doormeten? Toen zei ik, nou, masseer mijn voeten maar. Het zei ze, ja, maar ik heb toch het gevoel dat ik je chakra's. Ik zei, nou ja, doe dan die chakra's maar. En toen zei ze, ja, jouw spirituele aura staat helemaal open. En toen dacht ik echt, oké, ja, geen idee. Wat moet ik ermee? En
heeft ze je nog uitgelegd wat dat inhield, dat
openstond? Nou, dat ik heel ontvankelijk was voor dat soort dingen. Maar ik ben wel heel gevoelig voor kleine signalen, dus ik kan heel snel merken als mensen zwanger zijn, gewoon aan kleine dingen die ze dan anders doen of zo. En dat vinden mensen altijd heel eng. Maar ja, dat is dan misschien mijn zesde zintuig.
En leuk hè, dan begin je met ik geloof niet zo in de paranormale. Ja. En dan kom je toch best wel met een hoop dingen.
Precies.
Maar dit zijn wel voorbeelden van inderdaad dingen die slecht verklaarbaar zijn.
Ja.
En ik denk dat ze heel vaak inderdaad de werking van de hersenen de schuld geven, om het zo maar te zeggen. Mm. Ik geloof daar ook wel in. Ik denk ook dat het meest logisch is. Maar ja, zoals ik al zei, die 1% zoals jij hem noemt, ik hou hem wel graag open.
Ja, ja.
Ook uit die tijd dat ik dat vriendinnetje had, wie dus geesten zag, dat maakte me bang. Het feit dat als ik daar te veel in zou verdiepen, of dat als ik daar te veel mee bezig zou zijn, dat ze ook bij mij zichtbaar zouden worden bijvoorbeeld.
Yeah.
Dus dat is het laatste wat je wilt eigenlijk. Het is best interessant en spannend allemaal. Maar het laatste wat je wilt is dat er hoofdloze wezens naast jouw bed staan als je wakker wordt.
Ja.
Daarover gesproken, niet hoofdloze wezens per se, maar hoe uitte zich de slaapverlamming bij jou? Of uit het zich nog steeds? Kun je misschien een voorbeeld geven van wat je dan ziet, voelt?
Ja, ik kan 2 hele grappige voorbeelden geven. Ik heb wel eens gehad dat ik wakker werd en dat ik naast me keek, gewoon met mijn ogen opzij. En dat er een hele grote, maar echt, nou, ik denk een 1,5 meter of zo, springkaan op het kussen naast mij zat.
Wat?
En die was er echt. En het duurde heel lang voordat ik kon bewegen en het licht aan kon doen. En zelfs toen ik het licht aan deed, zag ik hem nog. En toen ineens was hij weg, dat ik dacht, huh?
Wat,
dus ik kon wel een beetje bewegen, maar die droom ging zeg maar door. En dat heb ik ook een keer gehad met een octopus die over de muur kroop en over het plafond. Dus dat ik mijn ogen opendeed en ik zag echt die octopus zo helemaal over het plafond kruipen. En toen dacht ik ook echt, maar dat vind ik dan nog wel grappig of zo.
Maar met geluid ook? En geur? Of wat?
Ja, wel met geluid. Geur weet ik niet. In ieder geval wel met geluid. En met kleur en met, beweegt.
En licht, want het is donker in je kamer waarschijnlijk. Ja. Is het dan eens helder en licht?
Nee, het is wel iets lichter. Het is een beetje alsof, soms wen je aan het donker, zeg maar. En dan kan je, dan stel je ogen een beetje bij. En het is dan een beetje schemerig, zeg maar. Dus maar je ziet echt de ruimte. En je ziet gewoon de spullen die je hebt in je kamer. Dus het is, je hebt ook wel eens in een droom dat je in je huis bent, maar dat is dan toch eigenlijk niet je huis. Of dat is je ouderlijk huis. Of de trap zit ergens anders. Maar dit is gewoon echt, je ziet daar je kast en je ziet daar je schoenen en je ziet daar je kleding hangen. En je ziet daar, dus alles is gewoon op zijn plek. En ook als dat beeld dan verdwijnt, is die ruimte nog zoals die is. Dus het is niet dat je echt ontwaakt uit een droom. Maar wat voor mij het ergste was, was eigenlijk dat ik bijna 2 jaar lang om de paar weken wel een ervaring had dat er iemand in mijn kamer stond. Of in onze kamer, want ik woonde toen al samen. Maar die zag ik ook echt staan. En daar kreeg ik echt paniekaanvallen van. En dan moest mijn man me helemaal kalmeren. En die moest mij helemaal laten zien in het huis dat er echt niemand was en dat het echt niet kon. Dus in de zomer mochten de ramen ook niet open van mij, want dan was ik weer bang dat iemand naar binnen kon komen, terwijl op de 4e verdieping woonde. En ik zag gewoon echt iemand aan het voeteneind staan. Gewoon een donkere figuur. Ja, dus niet helemaal zoals jij hem omschreef, maar gewoon meer een silhouet. Alsof er iemand in een hoodie, zeg maar, en een zwarte broek stond. En die stond dan aan het eind van het bed gewoon een beetje te kijken. En dat vond ik heel eng altijd. Ze was helemaal overstuur.
En bewoog het ook?
Ja, soms wel. Soms kwam het zo binnengelopen en soms stond het gewoon in de hoek. Dus,
ja, de hoek, dat hoor je heel vaak.
Ja.
Ja, wel opvallend dat het allemaal vrouwen zijn trouwens. Een andere vriendin / klasgenoot destijds, die vertelde dat op een gegeven moment ook. En haar moeder die was ook wat meer spiritueler aangelegd. En die zat ook dan dromenvangers en zo. En op een gegeven moment vertelde ze me ook dat dan haar opa in de hoek van haar kamer zat of stond. Overigens, als ik daar nu aan terugdenk, toen was ik iets ouder, dus ik werd daar wat niet per se meer zo bang van. Maar zij omschreef hem ook als iemand met een hoed. En dat is nu alweer interessant. Dat heb ik vanmiddag gehoord, ook weer in datzelfde stuk. De headman of de man with the head of zo. Ken je dat fenomeen?
Nee. Nou, misschien wel trouwens. Het zegt mij wel iets vaag.
Freddy Krueger van Nightmare on Elm Street, die is daarop gebaseerd volgens mij. Want dat kwam ik dan weer in mijn research tegen van het schrijven van het verhaal.
Ja.
Dat schijnt dus ook iets met slaapverlamming te maken te hebben. En op een of andere manier omschrijven ook heel veel mensen het als een man met zo'n platte hoed.
Okay.
En er is daar dus ook een verbinding met een of andere oude Griekse god van de dood of zo. Die kennelijk in de verhalen een platte hoed had. En dat is dan weer een heel eng verband. Dat je denkt, ze hebben dus toen de tijd hebben ze in die groep mensen hebben ze een verhaal geschreven dat daar iemand is die een hele speciale, unieke hoed heeft. Die vervolgens een of andere god van de dood is. En over de hele wereld omschrijven mensen met slaapverlamming iemand met zo'n platte hoed. Net als de hack, weet je wel, die oude vrouw.
Ja.
Jij omschrijft dan iemand met een hoodie. Maar heel toevallig dat heel veel mensen ineens een hoed omschrijven. Terwijl vandaag de dag loopt er niemand meer met een platte hoed.
Ja, maar dat is dus heel gek. Want dat, de enige manier waarop ik dat dus soort van wetenschappelijk zou kunnen verklaren is dat misschien bij slaapverlamming een bepaald deel van je hersenen, van je zicht of zo, drukt wat een bepaalde vorm krijgt, waardoor iedereen een bepaald zelf een soort vlek ziet of zo. Dat zou de enige manier zijn, maar ja, dan nog raar.
Maar die man in die hoodie, tenminste, is de man wat je ziet?
Weet ik niet. Gewoon een silhouet eigenlijk.
En Die heeft dan een hoodie op. Dus jij omschrijft dat het een soort kap over het hoofd zit. Yeah. Dat is dan wel weer een gelijkenis met in mijn verhaal een oude vrouw die een kap over haar hoofd heeft.
Ja, maar dat is denk ik omdat je wat jij ook zei in je verhaal, inderdaad, dat je gelaatstrekken niet zo goed kan plaatsen of kan zien. En daardoor
een soort logisch verband legt.
Ja, maakt je hoofd er misschien van dat hij dus dan maar een capuchon of kap op heeft.
Of haren.
Ja. Want je hersenen vullen ook van alles in. Hè? Dat is ook met woorden. Dus als je bijvoorbeeld bepaalde letters weghaalt, vullen je hersenen automatisch in wat daar dan had moeten zijn. Of dat ze gezichtjes zien in allerlei rare dingen en zo. Dus je hersenen vullen als er iets mist, vullen je hersenen het gewoon in.
Maar jij omschrijft het ook dat je dan heel bang was. Mm-hmm. En dan je zegt, ja, je hersenen vullen het in. Daar ben ik het mee eens, dat denk ik ook. Maar als je dan zo bang bent en daar staat er iemand alleen maar stil te staan, waarom vullen je hersenen dan niet in dat hij ook echt op je afkomt, bijvoorbeeld? Of dat hij iets aan wil doen? Of dat hij... Of ja.
Ja, weet ik niet. Omdat het zo... het lijkt soms alsof misschien alsof er een soort vertraging op zit of zo. Dus het is, kijk, waar je in dromen dus heel actief... wat die psycholoog, psychiater in jouw verhaal ook zei... Hè, waar je in dromen wegrent en ben je heel actief daarmee... is dat bij zo'n slaapverlamming gaat alles heel... een soort van bijna in slow motion of zo. Ja, het is helemaal niet actievol. Het is juist een beetje meer een soort van stille dreiging of zo. Het is heel gek. Het is lastig uit te leggen.
Alsof het ieder moment kan gebeuren,
ja.
Maar je weet nooit wanneer, zeg maar. Dat is aan een touwtje hangen voor het bungee jumpen en nooit weten wanneer iemand dat touwtje doorknipt, zeg maar.
Nee, en je weet dus ook niet hoe lang het duurt. Want het kan voor je gevoel zijn dat je heel lang niks kan en dat er dus iemand heel lang stilstaat in je blik, zeg maar, of in je gezichtsveld. Maar misschien is dat maar een paar seconden. Dus ja. Ik weet ook niet hoe lang zo'n episode dan duurt. Duurt dat 5 minuten? Duurt dat 10 seconden? En voelt het alsof het een half uur is? Of nou ja, dat weet ik allemaal niet. Want zover ben ik nou ook weer niet getest.
Nee. Jouw engste ervaring was het feit dat hij aan je voeteneind stond.
Ja, gewoon die dreiging dat er iemand in je huis is, ineens. Dat vond ik heel eng. En wat ik dan wel grappig vind in jouw verhaal, hoorde ik inderdaad dat drukkende gevoel op je borst. Ik heb als slaapapneu. Dus ik heb sowieso wel eens dat ik gewoon stop met ademen. En dan heb ik een soort ervaring alsof ik echt dood ga. En dan word ik ook echt zo... van mijn eigen bijna doodsrochel word ik dan wakker.
Omdat heftig.
Ja, dus als dat een soort combinatie zou zijn... Stel je voor dat ik zo'n slaapverlamming ding zou hebben... en dan ook nog een apneu... dan zou ik denk ik wel dat gevoel hebben van... nu word ik verstikt of zo. Maar dat heb ik nog nooit gehad.
Ik hoorde vanmiddag ook over, in dat stuk wat ik keek / luisterde, over mensen die gingen er echt onderzoeken naar doen. En ze zijn ook bezig, en dat was meteen al inspiratie, ga ik waarschijnlijk nog een keer een verhaal over schrijven. Ze waren ook bezig met onderzoeken met elektroden op de hersenen, om zo'n shadow person of zo'n man with the hat of zo, om die te triggeren. Dus bepaalde stroomschokjes geven in je hersenen, om te zorgen dat terwijl je dus wel bewust bent, om hem toch ook te laten verschijnen. Dat is, ja, het is ook heel freaky.
Mm.
Maar ik vraag me dan af, dan is het licht bijvoorbeeld, weet je wel, dan zou je het overdag doen. Zou je dan misschien ineens wel gelaatstrekken zien of zo?
Ja, dat is heel interessant eigenlijk. Of lukt het dan gewoon niet? Omdat je moet wel in een bepaalde slaapfase zitten, geloof ik, voordat... Dat kan gebeuren.
Ja, het schijnt dus, dat, tenminste dat vertelden ze, het schijnt dus dat het ze wel is gelukt om dat voor elkaar te krijgen. Dus om mensen echt soortgelijke dingen te laten zien door middel van stroomschokjes.
Ja, en dat vind ik dus ook weer heel interessant. Want hoe weten ze of die mensen dat echt hebben gezien? Of dat die mensen een soort wenselijk antwoord geven? Want bijvoorbeeld mijn schoonmoeder, die is een keer naar een hypnotiseur geweest of in zo'n show. En toen mocht ze op het podium. En toen heeft ze maar gedaan alsof ze... gehypnotiseerd was, omdat ze het anders zo vervelend vond voor die man. Dat ik denk van ja, misschien is dat dan ook wel weer de kracht van de suggestie, dat als je mensen mee laat doen aan zo'n onderzoek, dat ze dan denken van oh, ik krijg hier heel veel geld voor, dan zeg ik maar dat ik iets gezien heb, want anders dan zijn ze misschien teleurgesteld. Ja, ik vind dat heel moeilijk. Hoe bewijs je dan dat iemand... Ja, het is heel ingewikkeld. Ja, maar daarom wel heel interessant.
Ja. En als je nou... Dat schijnt dus dat als je dit soort dingen uitzoekt, die gasten met die elektroden, die gingen dat uitzoeken. Het schijnt dan dat zo'n onderzoeker vervolgens zelf er last van kreeg. Nou, dat neigt voor mij dan meteen weer heel erg naar, oh, is het dan misschien toch echt een entiteit? Weet je wel, wat jij ook zegt, een beetje zo van, joh, maar als ik nou maar heel hard er niet in geloof, dan is het er niet. Maar moet ook weer niet te hard niet geloven in het uit gaan dagen, want dan komt het misschien wel naar mij.
Zo'n soort it follows, dat het je... Ja. Je blijft kleven als je dat te dicht in de buurt komt. Ja. Ja. Of is het de kracht van suggestie? Dat is een beetje, daar schipper ik constant tussen. Dat ik denk van ja, zijn we als mensen nou zo gevoelig voor suggestie? Of is er inderdaad meer dan... Er is sowieso meer dan dat wij weten. Want we ontdekken elke dag nieuwe dingen. Maar dan, ja... Ik vind dat heel moeilijk. Soms neig ik naar het... Meestal neig ik naar... Wij hebben zoveel verbeeldingskracht dat we dit allemaal kunnen bedenken. Maar ja, soms denk ik ook van... Ja, maar dit is allemaal zo toevallig. En dit is zo gek. En dit is zo... bepaalde dingen die op verschillende plekken op de wereld worden gezien... terwijl ze in die tijd helemaal niet de mogelijkheid hadden om met elkaar te communiceren. Ja.
Ja.
Hoe ga je dat verklaren? Vind ik heel wat lastig.
Dat is heel gek.
Ja.
Acht jij de kans aanwezig dat het misschien toch iets is? Of?
Ik vind dat heel moeilijk. Omdat slaap is zo complex. En er gebeurt zoveel in je slaap. En je verwerkt zoveel dingen in je slaap. Dat ik dan toch denk dat het je hersenen zijn die gewoon in een soort overdrive zijn. Maar ja, nogmaals, die 1%. Ja. Ja. Ik blijf hem toch
altijd... Ik hoop dat ik er geen last van heb vannacht. Want ik ben nu natuurlijk ook aan het porren in dingen waar ik misschien niet in moet porren, om het zo
maar
te zeggen.
Via die computer. Ja, maar ik ben ook wel zo iemand die het probeert uit te dagen soms. Dan krijg ik ook op mijn kop of zo. Dus als iemand bij zo'n coast tour zegt van... Oh, je moet hier niet naar binnen gaan of je moet niet in deze spiegel kijken. Dan kijk ik 2 keer zo lang, zeg maar, om te kijken of het wat doet.
Oh ja.
En van de ene kant geloof ik daar dus niet in. Maar van de andere kant heb ik ook wel 3 ongelukken gehad afgelopen jaar. Waarvoor ik geopereerd moest worden. Zodat ik denk, nou, misschien, ja, je weet niet of het zonder dat te doen ook was gebeurd. Dus dat maakt het allemaal wel, ja.
Ja, dat is het hele ding ook met vloeken en zo, hè.
Ja.
In welke podcast hoorde ik dat nou laatst weer? Ik hoorde dat laatst ook in een podcast over zo'n vloek van zo'n mummie. Dat was ook geweldig, dat je denkt van, ja... Zulke bizarre verhalen van waar zo'n mummie dan heen wordt verscheept. En dan zinkt het of zo naar de bodem en wordt toch weer gevonden. Ik weet allemaal niet eens meer hoe het verhaal allemaal ging. Maar er waren dan mensen die erbij betrokken waren. Die ineens op hele bizarre manieren zichzelf verschrikkelijk sneden met het scheren. En gewoon bijna doodbloeden, weet je wel. Dat, ja. Dat je denkt, nou, dat is wel heel toevallig, hoor.
Ja, dat vind ik dus ook heel raar. Dat ik dan soms denk, ja, misschien is het wel zo. En... Of is daar dus iets wat je dus meeneemt? Is het een schimmel? Bij wijze van, dat zou ook nog kunnen, hè? Dat er een soort schimmel in je hersenen komt, waardoor je niet helemaal erbij bent. Of zo. Ja, het is zo ingewikkeld.
Ja, of zit daar nu een schimmel die zorgt dat wij het niet zien?
Ja.
En is die schimmel weg en zie je het ineens wel?
Ja, dat maakt het ook lastig. Ja, ik had vroeger altijd zo'n theorie inderdaad van wat nou als de wereld waarin we nu leven onze droom is en dat alles wat je droomt de echte wereld is en dat we eigenlijk een soort van saaie droomwereld hebben om even te kalmeren en dat we dan in onze dromen 9-to-5 werk hebben en gewoon huis, tuin en keuken dingen doen, zeg maar, omdat ons echte leven zo wild en bizar is dat we het niet kunnen verwerken. En als kind kon ik mezelf er helemaal gek mee maken.
Dat is echt mind-blowing. Dat is net als de, nou ja, niet alleen de oude Egyptenaren, maar het hiernamaals. De mensen die in het hiernamaals geloven en hebben geloofd. Jeetje, stel je voor dat dit hele leven hier, wat zo groot en zo betekenisvol voor ons is, dat dan op een gegeven moment af is. En dat je er dan achter komt, oh, maar wacht even. We gaan gewoon door. Of hier begint het pas.
Ja.
En dat is het leuke bijvoorbeeld dan weer met de religie. Of, ja, het leuke, het... fascinerende. Het idee is dat veel geloofrichtingen, die zijn er een beetje op gebouwd van, als je je maar volgens ons boek of volgens onze regels gedraagt, dan kom jij op die plek en anders niet.
Ja.
En heel vaak zijn ze er ook op gebouwd van, en als jij dat dus niet doet, je zo gedragen, dan kom je ook wel op een plek, maar dan een veel minder leuke plek. Maar stel je nou toch eens voor dat het hiernamaals hierna, als het er al is, überhaupt helemaal geen leuke plek is.
Ja.
Dat je straks ergens terechtkomt waar het helemaal niet leuk is. Of super saai. Of je blijkt inderdaad in een of andere machine te zitten. En dit was gewoon een soort geïnduceerde droom.
Ja. Het is heel menselijk om te willen streven naar meer. Er moet iets meer zijn. Er moet toch meer zijn dan dit. Er moet toch meer, meer, meer. En dat is natuurlijk met het paranormale ook. Van oké, we hebben heel veel, maar er moet toch nog meer zijn. Weet je, dat... Ja. Want anders heb je ook niks om naartoe te werken. Als er niet meer is dan dit, ja. Wat, ja.
Nou, maak dan het beste van dit, zou ik zeggen.
Klopt, maar dat doen heel veel mensen al. Maar ik denk wel dat het heel veel mensen een houvast geeft om te denken van, er is nog meer. En dat is heel, heel interessant. Dat kom ik in mijn werk dus ook veel tegen. Dat ja, heel veel mensen die zien het afscheid, zoals wij dat dan noemen, niet als afscheid. Maar als een soort van, ik zie je later wel weer een keer. Weet je?
Ja, ja, precies.
Het is echt fascinerend. Maar ja, ik vind het ook wel weer iets hebben. Ik vind het mooi dat mensen geloven in dingen. En moet niet je hele leven echt bepalen, denk ik. Ik denk dat je wel een soort van persoonlijke vrijheid daarin mag hebben. Ook in paranormale en ook in alle andere dingen vind ik dat je daar een beetje je eigen invulling aan moet geven. Wat bij jou past. Maar het idee dat er meer is, dat op welke manier dan ook, zal iedereen boeien. En ik denk ook, zelfs ik ben dan heel nuchter, maar ik denk dan ook bij bepaalde dingen van, oh, maar bijvoorbeeld liefde. Ja, hoe verklaar je liefde? Hoe is dat uit te leggen? Weet je, dat soort dingen. Dat ik denk van, ja, er is dus wel meer dan alleen maar onze biologische manier van doen.
Ja, ik vergelijk het altijd, als ik het over het paranormale heb, vergelijk ik het altijd met dingen als elektriciteit of draadloze internet of zuurstof, weet je.
Ja.
We kunnen het niet zien met het blote oog. Als je het niet ziet, is het niet. Nou, dat is dus niet helemaal zo, want er zijn ook dingen waarvan wij vandaag de dag gewoon weten dat het er is. Allemaal vinden we dat heel normaal, maar als je dat 100 jaar terug aan iemand zou vertellen, dan zou hij zeggen, nou, je bent helemaal knettergek. Dan zou je in een of andere inrichting belanden, want dat is er helemaal niet. Doe normaal.
Sterker nog, als kind dacht ik echt, als ik dan in een film mensen zag videobellen, dacht ik echt, ja, dat kan niet. Dat gaat nooit gebeuren. Weet je, dan zag je bij de Jetsons of zo, zag je ze via een scherm bellen. Dacht ik,
via de tv, ja.
Dat lukt niet, dat kan niet. Hoe kan je nou via de tv bellen, dacht ik.
Ja.
Ja.
Ja, en wat zijn we aan het doen?
Ja. Nou, ik vind het ook heel bijzonder inderdaad, dat je dus geen al die Bluetooth en dingen, signalen, dat je die dus niet opvangt met je hoofd. Maar ook andere mensen denken daar weer anders over. Die denken dat je het wel opvangt met je lichaam en met je hoofd.
Dat je die niet opvangt met je hoofd. Ik zit heel even te denken. Heb ik hier niet ook over geschreven? Of moet dat nog uitkomen, zit ik even te denken?
Ik heb niet alles geluisterd, hoor. Dus misschien
daar heb ik iets over geschreven, maar dat is nog niet uit. Dat komt nog uit. Ah. Ja, ik ben vooruit aan het werken straks een tijdje uit.
Ja.
Want we wijken lekker af. Ja. We zijn wel lekker aan het filosoferen, daar hou ik wel van. Ja. Ik zit wel zo in elkaar.
Ik ook.
Maar om even terug te komen op je slaapverlamming. Ja. Op zich is het een duidelijk verhaal. Maar stel nou dat het vandaag de dag weer terug zou komen in alle hevigheid.
Mm-hmm.
Hoe zou je daarmee omgaan? Wat zou dat met je doen?
Weet het niet, omdat je op dat moment weet je niet dat je droomt. Dus dat weet je pas achteraf. Dus ik denk niet dat ik nu kan voorspellen hoe ik dan zou reageren. Ik denk dat ik gewoon weer net zo bang zou zijn.
Dus je bent ook, zeg maar, die controle kwijt op het moment dat je het meemaakt, ben je ook de controle kwijt om rationeel na te denken.
Ja, het is echt het tegenovergestelde van lucide dromen. Je hebt van die mensen die dan in hun droom weten dat ze dromen. En dit is
waarvan eigenlijk, ik erin ben.
Ah, dat vind ik dus heel tof. Want daar kan ik me echt niks bij voorstellen dat je dat kan. Mijn dromen voelen altijd super echt. Ik denk niet dat mijn hersenen dan op dat moment kunnen zeggen, oh, het is maar een droom. Omdat alles in mijn lijf zegt dan, dit is echt. Je hebt die hele paniekreactie ook in je lichaam. Maar je kan niks. Dus dat maakt het heel ingewikkeld. Dus je voelt het overal, maar je kan niks. Ja.
Dat komt dus door die amygdala. Dat die gelinkt staat met paniek en spanning en stress en angst. Mm-hmm. Die extra actief is in die remslaap.
Ja.
Maar goed, dan gaan we dus weer naar de inderdaad psychologische verklaring. En zelfs een beetje
wetenschappelijk, ja.
Ja. Maar ja, wie weet, hè? Als er nou mensen luisteren wie ook slaapverlamming hebben, die misschien wel heftiger hebben, of is er iets van een advies wat je zou willen geven of iets wat je zou willen zeggen?
Ja, nou, dan wilde ik dus net zeggen, een vriend van mij gaf mij ooit het advies, omdat ik dus altijd bang was dat er iemand in huis was, die zei, je moet een honkbalknuppel kopen en die moet je onder je bed neerleggen. Gewoon, je gebruikt hem niet, maar gewoon als een soort van onderbewust idee dat hij er is. Dus mocht er echt iemand in je huis zijn, dan kan je je verdedigen. En dat heeft mij echt enorm geholpen, om de een of andere reden. Dus het is een soort onderbewust vangnet wat ik in mijn brein heb geplant van, oh, die knuppel is. En die heb ik nog steeds in de slaapkamer ergens achter de kast staan.
En dat helpt.
Ja, dat helpt mij dus wel. En inderdaad, het voorkomen en verhelpen van stress. eens kijken naar überhaupt slaapproblemen. Of je andere slaapproblemen ook hebt. En ja, er zijn professionals voor die je daarmee kunnen helpen. Maar helemaal weggaan zal het waarschijnlijk niet.
En nog even een brain fart, sorry. Want eigenlijk wilde ik hiermee een beetje gaan afsluiten.
Maakt niet uit.
Ik heb ineens een vet eng idee in mijn hoofd. dit is die fantasie weer van mij. Stel je nou voor, ik hoop het niet natuurlijk, maar stel je voor dat je dit ervaart. Yeah. Dat die man daar staat of zo, of dat die springkaan op je bed zit.
Mm-hmm.
En dat je wakker wordt en je man wakker schudt.
Ja. Yeah.
En dat die dan datzelfde fucking ding daar ziet zitten of staan.
Ja, dan word ik gek. Ja.
Dat is sick.
Of dat ik een foto maak of zo, weet je wel. Dat ik half slaap ja. een foto ervan maak. Ja, nee, dan zou ik echt... Want dan is dus voor mij die 1% bewezen dat ik echt denk...
Dan is het ineens echt.
Dan is het echt, ja.
Ja,
ja.
Ja, dat is waar mijn verhaal ook op gebaseerd is natuurlijk. Van stel je nou toch eens voor dat datgene... Want als je het een beetje snapt en begrijpt... Mm-hmm. Dat je denkt van, ah, maar dat is allemaal niet zo. En dat je op een of andere manier ineens bewijs hebt... voor het feit dat het wel echt is.
Ja.
Jezus, man, je hele wereld staat op zijn kop.
Ja, of dat je inderdaad een camera ophangt of zo. En dat er dan toch ineens zo'n vlek ook op die camera is, weet je? Dat je echt denkt, ja. Oh lord. Maar ja, dan durf ik denk ik nooit meer te slapen.
Nee, ik ook niet. shit, man.
Dan weet ik het liever niet. Laat mij maar denken dat het allemaal in mijn hersenen zit dan.
Die wilde ik even met je delen. Ja. Maar ik hoop ook echt dat we door dit gesprek... dat ik niet ineens dingen trigger of zo bij je. Want dat gun ik helemaal niet.
Jij gaat heerlijk slapen vannacht, jij.
Oh, ik wel denk... Ja, goed, ik heb een kleine die continu wakker is. Dus slapen doe ik wel. Alle momenten dat mijn hoofd het kussen raakt, ik slaap.
Je weet maar nooit.
En die dromen die ik heb, die inspireren mij alleen maar... voor het schrijven van meer verhalen. Ik heb er al een paar in de lijst staan. Nou. Ik droom het, ik schrijf het op en go.
Maar jij droomt dus wel eng.
Ik droom ook eng, ja.
Ja, want wat ik echt heel grappig vind... mijn man die droomt dus echt alleen maar over puppies. En over... Die was laatst dus in zijn slaap... hoorde ik ineens... Dat ik echt... die ligt gewoon te lachen in zijn slaap. Dat is echt bizar. Die heeft alleen maar leuke dromen.
Dat zou ik ook wel hebben. Ja, maar ik heb ook... Het gekke is, als kind... Ik weet nog heel goed een nachtmerrie... die ik als kind heel vaak had... En dat was van een hele grote spin, echt een enorme spin. Ik weet niet of je de Lord of the Rings hebt gezien.
Ja.
Shelob, die hele grote, ongeveer dat formaat. En dat zat achter me aan en ik moest wegwezen. En dat was een nachtmerrie die zo vaak terugkwam. En het was elke keer hetzelfde en het gebeurde elke keer op dezelfde plek. En ik had geen idee waar het vandaan kwam. En omdat het zo vaak terugkomt op dezelfde manier, ga je bijna afvragen, is daar een reden voor? Betekent het iets of... Denk jij dat misschien de verschijning misschien iets kan betekenen of een boodschap heeft of nut heeft of zo? Al is het maar vanuit psychologisch perspectief dat het op een of andere manier logisch is om dan op dat moment even bang te zijn of zo? Of...
Het is wel een hele goede vraag. Ik weet niet of het nut heeft, maar ik denk dat het bijna een soort personificatie is van alle stress die je op dat moment hebt of zo. Dat het zo'n soort van bal... is van alle ellende die je in jezelf hebt verzameld... die dan even buiten je lijf soort van vorm aanneemt of zo. Dus ik merk ook, nu ik dan veel minder stress heb... dat die dromen en zo ook veel minder zijn. Dus ik denk dat, ja... Misschien is het wel alle stress die uit je lijf zo... in een vorm is gemanifesteerd. Ja,
dat is helemaal een ziek idee.
Die films van... Fantastic Beasts heb je dat ook. Dat soort van onderdrukte agressie of zo komt er dan uit als een soort grote bal van zwarte chaos, zeg maar. Dus als je het zo, misschien dat je het zo een beetje kan zien. Misschien dat ik er zo wel over nagedenken. Stel je wat het nu nog een keer gebeurt, is dat ik dan beter bij mezelf nagedenk van heb ik heel veel stress en negativiteit in mijn leven? Want misschien is het inderdaad gewoon een belichaming van alle... zwarte gal die ik op dat moment dan in mezelf heb, zeg maar, of zo, ja.
Nou, dat zou mooi zijn, dat je, als je hem nog een keer ziet, dat je denkt, dit is alle negativiteit die nu in mijn slaap uit mij is gegaan, dus ik heb hier geen last meer van. Daarom staat het daar en zit het niet meer in mij. Nou, dat zou een mooi keerpunt zijn.
Ja, of als waarschuwing, hè, zo van, je hebt nu een heel mens aan stress in jezelf zitten, dus doe even tandje naar beneden, zeg maar. Dat zou, nou, dan neem ik dat mee uit dit gesprek. Dat is wel mooi.
Dat, wow, ik moet psycholoog worden.
Kan.
Wow. Nou, dat zou echt heel chill zijn. Als je op die manier naar kan gaan kijken, ik denk dat het inderdaad heel opluchtend gaat werken. Voordat we dit afsluiten, is er nog iets wat je wilt delen? Wil je nog je podcast even promoten? Wil je nog even een momentje pakken?
Je hebt hem al zoveel gepromoot. Daar zijn we je al heel dankbaar voor. Dus ik zou vooral zeggen, luister ook naar kleine podcasts. Want ik zie heel veel mensen, weet je, dan heeft zo Caries van Hout of zo weer een podcast. En die komt dan meteen op alle grote podia en wordt weet ik hoeveel duizend keer beluisterd. Terwijl ik denk van, zoek ook naar kleine podcasts met minder luisteraars die misschien wel heel interessant zijn, maar iets minder op de voorgrond zijn. En ja, daar zou ik dan aandacht voor willen vragen. Net als jij en ik.
Ja, precies.
Zeg maar de wat kleinere, maar wel hele gepassioneerde inhoudelijke podcast. Ja,
zo helpen we elkaar.
Kijk iets verder dan alleen de grote jongens.
Ja. Nou, mocht je mij nog een keer benoemen, spel dan meteen even voor je luisteraars hoe je het schrijft.
Ik vond al dat ik heel duidelijk hoor zei.
Ik vond het ook, maar het was dus echt per toeval. Ik hoorde dat. Ik vond het superleuk dat je dat deed overigens. Maar ik was dus die collega aan het vertellen. Ik heb dat geloof ik in een van mijn verhalen nu ook als introotje even uitgelegd. Dat ik twijfel over een naamsverandering. En dat had daarmee te maken. Ik ging dus een collega, ging ik met Teams overigens ook, beeldbellend. Dus hij deelde zijn scherm, ging ik me uitleggen hoe hij op Spotify mij moest vinden. En hij kreeg het gewoon niet voor elkaar. Ik dacht, nee.
Ja, maar je moet het niet veranderen, want als je het eenmaal weet, vergeet je het nooit meer.
Dus, dat is ook wel zo, ja.
Ja, en ik denk, als je het gaat veranderen naar iets gewoon gemiddeld, dat is ook niet leuk, toch?
Nee,
dat
is wel mijn ding inderdaad, dit.
Dit heeft je gepakt en dat moet je gewoon vasthouden. En mensen moeten gewoon maar een beetje moeite doen, vind ik dan.
Ja, oké.
Okay. Lekker promoten overal met hashtags en adjes en ik weet het allemaal niet. En dan vinden mensen je wel, hoor.
Uiteindelijk wel. Het algoritme, als die op een gegeven moment is ontwikkeld voor de podcasts. Yvonne, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw verhaal.
Nou, jij bedankt voor je psychologische inzichten.
Dank je wel. Dat vind ik al een compliment op zich.
Ja, nee, het is hartstikke leuk. Sowieso leuk om je even te spreken in plaats van via de DM's, wat we wel eens doen.
Mm-hmm. Ja.
Dus het is leuk om elkaar zo even te spreken, inderdaad. Dus, okay. En wellicht tot de volgende keer.
Ja, wie weet. Ja, dat was het interview dan. Ik zou zeggen, nogmaals, laat me weten via Instagram @hoorhoorpot wat je ervan vond. Moet ik vaker mensen interviewen? Moet ik het bij mijn verhalen houden? Was het leuk voor de verandering, maar hoeft niet meer verder? Laat het me allemaal even weten. Vergeet niet om ook wat over mij te delen in je stories, reels, Instagram, social media, dingen waar ik zelf helemaal geen verstand van heb, zodat mijn publiek lekker groeit. Dan kunnen nog meer mensen, net als jij, genieten van deze content. Dankjewel en tot de volgende keer. Dinsdag alweer.